Dan wil ik nu met jullie lezen uit Handelingen 9. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. Hij antwoordde: Ik luister, Heer. En daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt, hem de handen oplegt en hem weer laat zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga, want hij is een instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer om Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. En meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen afvielen. Hij kon weer zien, hij stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Allen die hem hoorden waren stom verbaasd en ze vroegen: Dat is toch die man die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus naar het leven stond? En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters? Deze Ananias had een visioen. En in dat visioen is er ook weer sprake van dat Saulus een visioen heeft. Wat mij verder opvalt is dat Ananias wel heel bewust luistert. Hij ervaart de stem in dat visioen als de stem van de Heer. Maar hij stribbelt eerst wel tegen. Hij heeft verschillende bezwaren tegen de opdracht die hij in dat visioen krijgt. Toch gaat hij zijn grootste vijand tegemoet. En hij zegt: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer. En Saulus, die laat zich door deze broeder, gewone broeder, aanspreken. Ook al was hij eigenlijk een hoogwaardigheidsbekleder en kwam hij met brieven. Hij bleef enkele dagen bij de broeders in Damascus. Maar hij bleef net zo fanatiek als daarvoor, zeg maar. En na een paar dagen gaat hij al naar de synagoge om te verkondigen. Maar dan dat Jezus de Zoon van God is. Wat valt nog meer op in het stuk? Hebben jullie nog dingen dat je zegt van: Hey, kijk eens, Ananias dit, Saulus dat?
Ananias kwam wel in een moeilijke positie natuurlijk. En dan dacht ik aan Corrie van der Boom, die in de kampen waar ze, dat kamp waar ze was, dat ze daar die kampleiders vergaf wat ze gedaan hadden. En dus, ja, daar dacht ik aan.
Ja, oké. Okay. Die Ananias moest...
Ik weet niet of dat zou kunnen, maar... Nee.
Hij moest heel wat overwinnen en Corrie van der Boom, ja, die kon dat ook. Ja, oké. Okay. Ik zag gisteren nog een meneer op de televisie van de politie. Die zei: al die misstanden die er misschien zijn. Ik was zelf ook laf. Als er eigenlijk wat gezegd had moeten worden, dan bleef ik toch maar een beetje op de gulden middenweg. En nu was hij met pensioen en nu durfde hij het te zeggen. Maar dan denk ik, ja oké, nee, maar Corrie van der Boom, die was er meteen ter plekke. En deze Ananias was eigenlijk ook heel snel zover dat hij gewoon de actie kon opbrengen. Ik vind dat wel heel knap, ja. Ja.
Ik heb heel veel over haar gelezen, maar ook geluisterd wel naar voor de radio van haar. En zij was in Rusland en had ze 2 hele grote koffers met bijbels. Dus zij ging van het ene en dan moest in een vrachtauto. En ze dacht van, ik moet maar kijken. Maar ze was wel een beetje bang natuurlijk. Maar ze zei, Heer, dit is uw woord en daar moet u voor zorgen. En ze zei, en ik heb 1 keer engelen gezien. Toen stond er een kring van engelen om me heen. En die man die zei van, geef me aan mevrouw, dat is veel te zwaar voor u. En zo bracht God toch de Bijbels in Rusland.
Zo gebeurde
met
het,
met Corrie ten Boom.
Ja, oké, dankjewel.
Wat ik opvallend vind, is dat laatste stukje, dan denk ik, zijn wij ook niet vaak zo. Ja, als iemand zegt, ik heb een visioen gehad, hebben wij toch ook onze vraagtekens?
Ja, ja.
Wat ook wel bij jezelf soms hoort, hè, van, nou, dat markeert hij toch.
Ja, ja,
toch?
Ja. Ik denk dat als wij bij die vergadering waren geweest en er was iemand die zei, ik heb een visioen gehad en dat moet zoals bij ons in de gemeente is, dan hadden we hem ook niet serieus genomen, denk ik.
Maar bedenk ik ter plekke een ander visioen.
Ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, ja.
Als de een zegt, ik heb een visioen van de Heer, en de ander zegt dat ook, dan heb je een dik probleem.
Ja. Ja, ik vond dat ook intrigerend. Let op.
Het is heel vreemd, ik heb nog nooit een visioen gehad.
Nee. Ik weet ook niet wat het is. Ik weet ook niet wat mij wel opviel, de laatste punt wat ik hierover nog even wil noemen, en dat heb ik wel gelezen bij een andere dominee, die zei, die Saulus, die moest opeens een enorme ommekeer maken in zijn hele, noem het maar, zijn denkkader, hoe hij in het leven stond. Een enorme ommekeer. Hoeft niet, hè? Nee. Hij moest een enorme ommekeer maken, en wat dat betreft was het wel goed dat hij enkele dagen bij de broeders, ik denk ook bij de broeders en zusters, in die gemeente verbleef. In de gemeente kunnen mensen ook, zeg maar, als ze zo'n fundamentele bekering in hun leven meemaken. In de gemeente is eigenlijk dan de plek waar je toch ook weer gewoon jezelf kunt blijven, of misschien wel wedergeboren kan worden. Zo schreef die dominee daarover. Dat was wel opvallend. Dat. Ja hoor.
Iedereen kent denk ik wel de familie Stuyvenberg. Stuyvenberg die leverde altijd de bloemen.
Ja.
En Stuyvenberg die was van huis uit, ik dacht gereformeerd, maar hij deed er helemaal niks meer aan. Hij was ook niet het beste voor zijn vrouw, dat heeft hij zelf bekend. En ik zag hem wel eens op. Nou, het is een lang verhaal, hoe dat allemaal kon. Maar in ieder geval, hij had een hersenbloeding gehad. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik heb mijn geloof ook weer gevonden. Nou, ik zei, dat is prachtig. En dan zei hij tegen mij, gast, met mijn jong naar mijn kamer, dan was ik dan even met mijn bed. Oké. Op een gegeven moment zei hij, had een visioen gehad. De Heer Jezus was verschenen op zijn kamer, op de muur van zijn kamer. En op een gegeven moment, en hij bad zelf ook veel om genezing. Maar ja, dat gebeurde niet. En toen begon hij wat te twijfelen. En toen zei Jansie tegen mij van, je moet tegen hem zeggen, Stuyvenberg, als dit jou niet was overkomen, dan had jij de Heer Jezus niet teruggevonden. Nou, dat vond ik een heel prachtig mooi verhaal vanwege een visioen.
Ja. Ja, dankjewel Willem. Een volgend stukje, ook uit Handelingen. Dat gaat over Petrus, die ter verantwoording geroepen wordt. Dankjewel, Hans. Petrus die ter verantwoording geroepen wordt. En wat er dan gebeurt. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Petrus was namelijk in het huis van Cornelius geweest. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan. En ze verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Dat was dus iets vreselijks. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. En hij zei, toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en ik zag de lopende en kruipende dieren van de aarde en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem zeggen tegen mij, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde, nee heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot driemaal toe. En daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. En precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. En de geest zei tegen mij dat ik me zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben mij vergezeld. En samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan, die tegen hem zei, stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te halen. En hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Nou, ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken, of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinnerde mij dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? En toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en ze loofden God met de woorden, dan heeft God dus ook de heidenen een kans gegeven om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Ik vind het nogal snel gaan hoor. Ook Petrus heeft een visioen. Hij hoorde daarin een stem spreken en hij realiseerde zich net als Ananias dat dit de stem van God was. Ook hij maakt bezwaar. Nee heer, in geen geval. Ik heb nog nooit iets gegeten van wat verwerpelijk of onrein is. Dat was in het visioen. Nog voordat alles weer omhoog getrokken werd. Maar zodra die mannen bij de deur staan, is het, de geest zei tegen mij dat ik zonder aarzelen met hem mee moest gaan. En toen had hij dus dat hele vreselijke gedaan. Hij had onbesnedenen bezocht. En zelfs samen met hen gegeten. Maar gelukkig. Hij kon samen met zes anderen vertellen, dat waren ze dus met z'n zevenen geweest, met zes anderen kon hij vertellen wat er toen allemaal gebeurde. Als God hun wegens geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk geeft, hoe had ik hem er dan van kunnen weerhouden? Eigenlijk, hoe had ik God dan kunnen tegenhouden om zich aan de wet te blijven houden? Nou, en dan denk ik, het gaat heel snel. Toen de Joodse gelovigen dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden, dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Ik denk dat dat een van de grote verschillen is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een ontzettende omkering, ook in de kerkgeschiedenis. En dat wordt in één vergadering even gedaan. Dat is knap. Ik denk dat dat proces wel heel erg snel gaat. Zo gaat het bij de Unie en de ABC niet, Piet. Nee. Wie wil er nog iets zeggen, aanvullen, gedachten uiten over het stuk wat we net gelezen hebben? Ja, voortschrijdend inzicht.
Ook van vroeger en nu, ook ten opzichte van ons.
Ja, hoe bedoel je die link?
Langzaam, het heel vlug, maar een voortschrijdend inzicht van verandering van denken. Het was alleen maar voor ons, nee, de heiden mogen ook.
Ja, ja.
Een proces.
Ja, dat klopt.
Groeiende inzicht, ja.
Ja, ja, maar we zijn nu twee. We zijn nu 20 eeuwen verder.
Ja.
Maar dat was. Dan praat je over een proces, denk ik. Ja, maar deze mensen zijn kennelijk in één bespreking er al uit met elkaar. Nee. Weet ik ook niet hoor. Nee, dat klopt. Ja, voortschrijdend inzicht, dat klopt hoor. Ja, dat klopt. Misschien gaan we daar straks nog even op verder. Wie nog meer? Jan? Mag ik jou de microfoon even voorhouden, Jan? Want.
De kans om tot één inkeer te komen, daar werd vroeger daar werd echt op gehamerd. En ik weet wel, toen bij de Baptistenkerk in Staatskanaal, dat van die evangelisten kwamen, nou, daar ging het alleen maar over. Dat is nou een beetje veranderd, vind ik.
Dat
nou,
je weer, bekeerd moest worden, bijvoorbeeld?
Ja, je moest bekeerd worden. Want als je dat niet was, dan kwam het niet goed. En daar werd ook heel sterk nadruk op gelegd. En dat vind ik, dat is nou eigenlijk niet meer zo erg.
Nee. Maar dan kwam je dus al naar zo'n gemeente. Je ging al naar zo'n gemeente toe met het idee van, ik ga hier veranderen.
Ja, waar ik dus opgegroeid ben.
Ja.
En iedereen kent iedereen eigenlijk bij naam en toenaam. En toen ik op mijn 27e dag gedoopt werd, toen gaven ze mij het gevoel dat ik eindelijk erbij hoorde. He, dat ik eindelijk gehoorzaam was.
Ja,
dat geloof ik ook. En dat gevoel gaven ze mij ook. En daar werd ook op een beetje de nadruk op gelegd.
Ja, oké. Okay. Vind je dat een goede zaak? Of denk je van, ze stellen dus zichzelf als norm en ik mag alleen maar meedoen als ik dezelfde ideeën heb als die mensen?
Dat laatste heb ik mij altijd tegen afgezet. Want dan heb ik wel ervaren dat je bent nog niet gedoopt, je hoort er aan niet bij. En dat vond ik altijd wel een beetje schrijnend. Dus daar heb ik mij nooit, daar heb ik altijd meteen verzet. Maar het heeft mij, dat ik dus dat besluit genomen heb, dat heeft mij mijn leven lang wel geholpen.
Oké, ja, dankjewel. Ja, Piet. Dan kom ik toch. Ik moet even kijken hoe lang het snoer is. Lang genoeg.
Nou, omdat het net gaat om. Het ging net even om de tegenstelling haast tussen dat het iets heel snel gaat en iets heel lang. Langer tijd neemt. Maar ik denk dat heeft natuurlijk ook mee te maken van. Het zien van iets gebeurt in een flits. Als Jezus gelijkenissen vertelt, dan is het niet een uiteindelijke conclusie van de hele tijd over nadenken, maar je ziet het of je ziet het niet. Dus ik denk dat hier ook sprake is van mensen zien het in één keer. En dan kun je dus ook zeggen van, nou, dan moet het anders. Iets anders is als je dat weer gaat uitwerken. En als het vertaald wordt in van, we moeten dat even aan jou zien dat het allemaal gebeurt. Dus dat de nadruk komt op het gedrag. Maar het begint natuurlijk met, ik moet geraakt zijn, ik moet het zien. En als je geraakt bent, dan kun je er niet meer onderuit.
Nee.
En ik denk dat hier ook eerder het geval is.
Ja, oké. Dan is het een soort aha-erlebnis. Ja. Oké.
Ik wil een klein beetje reageren op mijn buurman.
Ja.
Ik kreeg op een gegeven moment kennis aan een christen, aan een de zwarte kerkman.
Gereformeerd.
Ja. Die man die bijna 80 jaar. Wij hebben heel veel gesproken over God en zijn liefde tot ons. Daaruit zijn die gesprekken met hem bleek dat hij zich volledig aan Jezus gegeven heeft. Hij zegt, maar ben ik wel bekeerd? Hij zegt, ik kan niet het moment aanwijzen dat ik bekeerd ben. Dus ik mag ook niet naar het avondmaal. En dat vind ik zeer, zeer erg.
Ja,
en dat hij werd dan niet geaccepteerd door de heren van het Sanhedrin, van de kerk.
Ja.
Dat is erg.
Ja.
Terwijl hij toch gelovig was. Hij leefde erin. Sorry.
Ja, dat is wat, hè. Maar volgens hun normen, volgens zijn eigen normen, moest hij een soort Paulusbekering meemaken. En anders was het niet goed genoeg.
Ja, dat kon hij niet vertellen.
Nee. Waar, hè? Ja.